Gemeente, ik deel u mee namens de kerkraad dat de huwelijksbevestiging van Willem de Boer en Greetje Visser zal plaatsvinden, zo de Heere wil, op 13 oktober in het kerkcentrum te Dronten door dominee J. Brons. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de evangelisatie en de tweede voor de schulddelging. Aanstaande woensdagavond, zo de Heere wil, om 8 uur zal er een winteravondlezing gehouden worden in de Eben Haezerkerk. En daarin hoopt voor te gaan dominee C. Bos. De collecte is bestemd voor Hessel en Kobi Visser. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 22e psalm, het 12e vers, gij die God vreest, gij allen prijst den Heer. 22, het 12e vers. Gemeente, wij luisteren naar Gods heilige wet. En daarna naar wat gelezen wordt uit het Johannesevangelie, het eerste hoofdstuk, de eerste 18 versen. Johannes 1, vers 1 tot 18. En daarna zingen wij de 40ste psalm, het derde vers. Mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Psalm 40, vers 3.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. In den beginne was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door hetzelfde gemaakt, en zonder hetzelfde is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In hetzelfde was het leven, en het leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelfde niet begrepen. Er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Deze kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat zij allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden, opdat hij van het licht getuigen zou. Dit was het waarachtig licht, het welk verlicht een iegelijk mens, komende in de wereld. Hij was in de wereld, en de wereld is door hem gemaakt, en de wereld heeft hem niet gekend. Hij is gekomen tot het zijne, en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zovelen hem aangenomen hebben, dien heeft hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in zijn Zoon geloven, welke niet uit den bloede, noch uit de wil des vleeses, noch uit de wil des mans, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen, zeggende: deze was het van welken ik zeide, die na mij komt is voor mij geworden, want hij was eer dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade. Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard.
Als wij het onderwijs van onze Heidelbergse catechismus vanmorgen weer volgen, gemeente, dan komen we aan de 46e zondag. Zondag 46. Daar vinden wij voor vanmorgen ook het woord van de Heere in samengevat. Het woord dat we vanmorgen willen preken. Zondag 46. Waarom heeft ons Christus geboden God al zo aan te spreken, onze Vader? Opdat hij van stonde aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. En dat hij ons veel minder afslaan zal hetgeen dat wij hem met een recht geloof bidden, dan onze vaders ons aardse dingen ontzeggen. Waarom wordt hierbij gevoegd die in de hemelen zijt? Opdat wij van de hemelse majesteit Gods niet aardselijk denken en van zijn almachtigheid alle nooddruft van lichaam en ziel verwachten. We gaan samen eerst Gods zegen bidden over de bediening van zijn woord. In onze gebeden willen we aan de Heere opdragen onze zieken en anderen die beproefd worden. En we willen dankzegging doen met hen die reden tot dankbaarheid hebben. Dat wil zeggen, daar is ook nog Ietje Kramer, Bonairestraat 25... En daar is altijd nog ook zuster Hankel, wijk 848. Opgenomen moet worden in het ziekenhuis in Emmeloord Pieter Romkes, Waaiershoek 26, die daar morgen een operatie aan een oor moet ondergaan. Samen het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, laat het ons een voorrecht mogen zijn als wij in dit morgenuur tot u mogen naderen in het gebed. Dat betekent immers dat daar nog altijd is die troon der genade en dat mensen genodigd worden om te komen, zoals u dat zelf ook zegt, zoals u dat meermalen in uw woord zegt. Wat spoort u vaak aan om te bidden? Wat nodigt u vaak uit om het allemaal u de Heere bekend te maken en uit te zeggen? Al onze noden, al onze behoeften, al onze begeerten. Het staat er toch, laat al uw begeerten bekend worden bij God. Het staat er toch, Heere, stort voor mij uit uw ganse hart. Zoekt dagelijks zijn aangezicht. Bid zonder ophouden. En zoveel andere dingen meer. Heren, mogen die ons dan ook echt de vrijmoedigheid geven om tot u te komen en om in eerlijkheid en in oprechtheid en in verootmoediging aan u bekend te maken, Heren, onze nood en onze begeerte. Als we samengekomen zijn als gemeente in uw huis, dan zijn wij hier met verschillende mensen die allemaal ons eigen leven hebben en onze eigen levensomstandigheden. En als we dan ook nog niet alleen aan onszelf denken, maar aan hen die met ons behoren tot de gemeente, maar die vanwege wat voor omstandigheden niet naar de kerk kunnen, of die in bijzondere moeite geleid zijn, dan hebben we inderdaad ook daarin al alle reden om uw aangezicht te zoeken. We hebben zojuist elkaar ook weer de namen genoemd van een aantal onzer die of in het ziekenhuis worden verpleegd en verzorgd of in andere omstandigheden van moeite en verdriet verkeren. Heren, wij bidden u voor onze zieken, in wat voor omstandigheid ze dan ook zijn. En de aard van de ziekte zal bij de een ernstiger zijn dan bij de ander. En zo zijn er, Heren, allerlei zorgen, grote, kleine zorgen. Maar het wordt langs deze weg en in deze omstandigheden toch wel iedere keer weer duidelijk dat wij hier op aarde een moeitevol bestaan hebben. Althans dat aan ons aardse leven zoveel moeite en zorgen kleven. Er zijn er ook, heren, die rouw dragen. Rouw dragen vanwege een verlies dat kort geleden geleden werd, of dat al langer geleden werd ondervonden. We denken nu aan al die rouwdragenden, ook aan broeder Kofferman, die een broer heeft moeten wegbrengen naar het kerkhof. Er zijn er ook, heren, die met andere zorgen gedrukt worden, die we elkaar niet noemen, elkaar ook niet hoeven te noemen, die soms zo heel persoonlijk zijn en zo heel intiem dat we er niet eens graag over zouden willen praten. Maar er kan zoveel zijn, heren, in ons leven waardoor ons hart ter neer gedrukt wordt en waardoor ons leven moeilijk geworden is. Ach, wij bidden u dat u in al die omstandigheden genadig wilt voorzien. Ja, wat is het dan ook nodig om de toevlucht te nemen tot de troon van uw genade? En wat is het dan, en wat kan het dan ook beleefd worden in zulke omstandigheden als een voorrecht, als wij onze nood bij u kwijt kunnen? En als we ondervinden in ons bidden wat de dichter van de 138e psalm ondervond: ten dagen als ik riep, hebt gij mij gesterkt met kracht in de ziel. Dat is niet altijd zo, heren, dan moet het echt bidden zijn. En als het echt bidden is als werk, als resultaat van het werk van uw Heilige Geest, dan wordt ook ondervonden wat Asaf een keer getuigde: het is mij goed nabij God te zijn. Ik zal mijn vertrouwen op de Heere stellen. Heren, laat dat beleefd worden in alle moeiten en in alle zorgen van dit aardse leven. En bijzonder ook als het gaat om die grootste nood van ons leven, die kwaal waar we allemaal mee besmet zijn, die dodelijke, ongeneeslijke zondekwaal. Heren, hoe moeten we daar vanaf komen? Daar kunt u alleen ons vanaf helpen. Die kwaal is ernstiger nog dan welke andere lichamelijke kwaal hier op aarde ons deel kan zijn of worden. Dus hebben gezondigd tegen onze Schepper, tegen een goeddoend God. Onszelf te hebben verdorven, dood en verderf en uw gramschap ons op de hals gehaald hebben. Heren, is er iets ernstigers dan dat? En daar kunnen wij nooit vanaf. Daar kunnen we onszelf nooit uit bevrijden. Uit dat lot, uit die ellende kunnen we onszelf niet halen. Dat kunt u en u alleen. Heere, geef dat we die nood ook kennen. Bind die nood ook op ons hart. Laten we dat voelen, Heere, dat we geestelijk melaat zijn en dat we aan die ziekte ook sterven zullen, geestelijk al gestorven zijn. En dat het verderf ons wacht, het eeuwig verderf. Laat ons dat ook voelen, opdat wij des te meer haast zullen maken en des te meer begeerig zullen zijn naar die gerechtigheid van Christus, naar dat medicijn dat hij heeft verworven toen hij zijn bloed en zijn leven gaf. O Heere, wilt gij ons als die hemelse medicijnmeester de gezondheid geven, de geestelijke gezondheid? Dat vooral is reden om uw naam te bidden en u aan te roepen in gebed. Dat vooral, Heere, die nood, dat wij van nature van u vervreemd zijn, ja, vijanden van u zijn. En dat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij opnieuw geboren worden. Ach, wilt u ons verlossen? Heere, wilt u in ons leven werken? Beginnen te werken en voortgaan met dat werk en het werk voleindigen. Wilt u in genade aan ons denken en ons bezoeken met uw heil, ook tijdens deze kerkdienst, als wij uw woord weer mogen gaan beluisteren en als wij onderwezen mogen worden uit de schriften, in zaken het gebed en dan vanmorgen bijzonder toegespitst op het begin van dat gebed, Heere Jezus, dat gij uw discipelen zelf geleerd hebt, waarin het over het vaderschap Gods en het kindschap van uw discipelen gaat. Dat zijn geen gewone dingen. Dat zijn geen kleine dingen. Maar dat zijn ontzaglijke dingen. Heere, geef dat we er wat van verstaan mogen. En geef dat wij verstaan mogen wat dat is. Dat heilgeheim. Dat God om Christus de vader van ellendigen geworden is. Van schuldigen. Heere, kom in ons midden met de werking van uw Heilige Geest. En wilt u krachtig en heerlijk werken en zo bewijzen dat u met ons zijt, in ons midden zijt. We bidden u om de voorspoedige voortgang van uw koninkrijk, om de komst van uw rijk, om de verheerlijking van uw naam. Zegen uw woord als het vandaag gebracht wordt. Bekroon het met uw zegen, Heere, en dat het dan dienstbaar mag zijn tot het heil van velen. We willen uw naam ook danken voor zegeningen, ook op het aardse, op het stoffelijk gebied, voor voorrechten aan ons geschonken, ook in het midden der gemeente, voor mensen die uit het ziekenhuis mochten thuiskomen. Maak het ook verder nog wel met hen. En voor mensen die bijzondere voorrechten ontvingen, het zij in de geboorte van een kind, het zij in een huwelijksjubileum, ook daarin blijkt uw zorg, ook daarin komt openbaar, Heere, uw langmoedigheid, uw goedheid, uw grootheid, uw trouw, mogen we in u eindigen. Ook met de weldaden die gij nog geeft. En wilt u het zo ook verder met uzelf wel maken. Heere, we hebben geen enkel recht. Het is aan onze kant allemaal verzondigd. Maar vergeef ons nog al onze zonden. En verlos ons nog van al die schuld, van al die ongerechtigheid. En laat het bloed van de Heere Jezus ons reinigen van alle ongerechtigheden. Hoor ons dan om Jezus wil. Amen. We zingen nu uit 25 het derde en het vijfde vers, Psalm 25, vers 3. Denk aan het vaderlijk meedogen. En vers 5, loutere goedheid, liefde koorden. Nadat we een en andermaal stilgestaan hebben bij de zondag, die eigenlijk een inleiding is op het onderwerp dat in het eind van onze catechismus aan de orde gesteld wordt, namelijk het gebed en met name de bespreking van het gebed des Heren, willen we vanmorgen een begin maken met de zondagen die over dat gebed des Heren in het bijzonder gaan. En dan is vanmorgen aan de orde de aanspraak van het gebed. De Heer Jezus heeft zijn discipelen geleerd te bidden: Onze Vader die in de hemelen zijt. En nadat hij ze geleerd heeft God zo aan te spreken, volgen dan de verschillende beden van het gebed zelf. Het gaat dus over de aanspraak. Je zou de vraag kunnen stellen als eerste vraag: waarom heeft de Heer Jezus zijn discipelen deze godsnaam op de lippen gelegd? Onze Vader. De Heer is toch ook met andere namen aan te spreken. Hij heeft zich ook onder andere namen bekendgemaakt. Wel, ik geloof dat wij het niet mis moeten verstaan in die zin dat de Heere bedoeld heeft te zeggen dat het gebed van zijn kinderen, het gebed van Gods kinderen, altijd met onze Vader moet beginnen. Alsof die andere namen die God aan zichzelf gegeven heeft niet zouden mogen worden gebruikt. Maar er is inderdaad een speciale reden, en die wordt ons in deze zondag 46 ook uitgelegd, waarom de Heer Jezus deze naam aan zijn discipelen op de lippen heeft gelegd. En we zullen dat bij de ontvouwing van deze zondag van de vragen en antwoorden 120 en 21 ook wel zien. Maar een vraag die daaraan vooraf gaat mag eigenlijk wel deze zijn: wat houdt dat in dat God Vader is? En van wie is hij dat dan? Wie mogen hem zo noemen? Aan wie wordt die naam op de lippen gelegd? Het is duidelijk dat het hier niet gaat om Gods vaderschap tegenover zijn Zoon, de Heer Jezus. God is natuurlijk ook de Vader van zijn Zoon. Het eeuwige vaderschap Gods van Christus, van het Woord van de Zoon. Daar gaat het hier niet om. Daar gaat het in zondag 13 van onze catechismus over, als aan de hand van de 12 artikelen gesproken wordt daar over de betekenis van de belijdenis dat we geloven in Jezus Christus, Gods enig geboren Zoon. Wel nu, daar gaat het hier niet over. Hier is het niet God de Vader van zijn Zoon. Hier is het God de Vader van zijn kinderen. Van mensen die zijn kinderen geworden zijn. Ja, dat laatste. Mensen die zijn kinderen geworden zijn. Mensen van wie hij de Vader geworden is. U vindt die uitdrukking in antwoord 120. Opdat hij van stonden aan in het begin van ons gebed in ons de kinderlijke vrees en toevoorzicht tot God verwekken, welke beide de grond van ons gebed zijn, namelijk dat God onze Vader door Christus geworden is. Laten we ons vanmorgen maar op die woorden concentreren en dan blijft de rest nog maar even liggen. God is door Christus onze Vader geworden. Dan blijft de vraag vanmorgen onbeantwoord: hoe wij daar dan weet van krijgen? En dan blijft de vraag vanmorgen ook onbeantwoord: wat daar dan de gevolgen van zijn? Dat zijn dus de dingen die nog over moeten staan tot, zo de Heere wil, volgende gelegenheden. We concentreren ons nu alleen op die woorden: God is onze Vader geworden door Christus. Hoe moeten we ons dat indenken? Is dat altijd zo geweest? Nee, dat kan niet. Dan zou het woord geworden er niet bij hoeven te staan. Er was dus een tijd dat God onze Vader niet was. Hoe moeten we ons dat dan indenken? Wel, gaat u maar met mij terug naar het begin van het woord van God. Want in het paradijs, in de staat der rechtheid, was het natuurlijk wel zo dat God de Vader van zijn schepselen was. Adam wordt in Lucas 3 vers 38 de Zoon van God genoemd. En dat was hij ook. Niet alleen omdat hij schepsel van de Heere was, maar ook omdat hij in een rechte verhouding tot God stond. Hij kon tot God gaan als tot zijn Vader. En hij kon op God vertrouwen als op zijn Vader. En hij kon alles aan zijn Vader voorleggen en met zijn Vader bespreken. En God behandelde Adam en hij behandelde Eva als zijn kinderen. Maar dat is verloren gegaan. Ja, zo was het. Zo was het. De mens als kind van God, want hij had zijn oorsprong in God. Hij kwam uit God voort. En hij was ook geschapen naar het beeld van God. Hij was door God geschapen. Daarom was God zijn Vader. Maar hij vertoonde ook het beeld van God, mag ik het zo zeggen, hij leek op zijn Vader. Hij had de familietrek die bij het huisgezin Gods behoorde. Geschapen naar zijn beeld. Ik zei al, dat is verloren gegaan. Dat zijn we kwijtgeraakt. Die positie zijn we kwijtgeraakt. De mens is het beeld Gods verloren. Hij lijkt niet meer op zijn Vader. En erger, hij is ook verbannen. Hij is verdreven, want de toorn Gods rust op ons. Vanwege ongehoorzaamheid, vanwege afval, vanwege moedwillige zonde, vanwege ongehoorzaamheid tegenover de Heere, is er een breuk gekomen. De mens is veranderd in een vijand van God. En hij is ook de familietrek kwijtgeraakt. Liefde tot God is er niet meer. Hij is geneigd God en zijn naaste te haten. Dat is een ontzaglijke verandering. Van een kind van God een kind des toorns geworden. Van een kind van God die het beeld Gods vertoonde en die kennelijk en duidelijk in de familie Gods, in het huisgezin Gods thuis hoorde, nu geworden een vijand van God. Een tegenstander, een opstandeling, een bondgenoot van de duivel. Zo is de werkelijkheid nu, met elk mens. Met elk mens. En wat moet er nou gebeuren om dat te herstellen en om de gevolgen van die verschrikkelijke zondeval in het leven van een mens ongedaan te maken? Twee dingen. Ik zei dat door de zonde het nu zo geworden is dat de mens verbannen is, want de toorn Gods rust op hen. God ziet niet meer in welgevallen op hem neer, maar God toornt tegen hem. Dat moet veranderen. De toorn Gods moet gestild worden. En ik zei ook dat door zijn val de mens verworden is. Draagt het beeld Gods niet meer, lijkt niet meer op zijn schepper, maar vertoont het beeld van de boze en doet de wil des vleeses en der gedachten. En dat moet ook veranderen. De toorn Gods moet gestild worden en de mens moet van binnenuit veranderd worden, zodat de haat en de vijandschap en de verdorvenheid en de boosheid in zijn leven worden overwonnen en zodat hij leert God lief te hebben. En alleen waar die twee dingen gebeuren, wordt de mens weer kind van God. En wordt God zijn vader. Kan dat dan gebeuren? Ja, in dat zinnetje wat ik eruit gelicht heb vanmorgen uit antwoord 120... daar staan ook die woorden door Christus. Nou, daar ligt het. Door Christus kan dat. Het stillen van de toorn Gods. En de herstelling van het beeld Gods in de mens. Christus heeft die toorn immers gedragen. Daar spreekt het evangelie van als ons verteld wordt van Golgotha. En van het vloekhout op Golgotha. En van de bloedstorting en van de dood van de Zoon van God. En van de bittere nood waarin hij verkeerde voorafgaande aan zijn sterven. Het van God verlaten zijn. Daar spreekt ook Gethsemane van als hij de beker moet gaan drinken. Waar hij zo voor terugdeinst en waar zijn ziel zo beangst voor geweest is. De toorn Gods in alle omvang, in alle volheid kwam toen op hem. En de eigen zoon, de enige geboren zoon van God, kwam toen in de duisternis, in de buitenste duisternis. En de relatie tussen hem die nooit gezondigd had en nooit iets gedaan had om zijn vader te vertoornen of te bedroeven. De enige geboren zoon van God kon toen niet meer ervaren dat God zijn vader was. En zo is de toorn Gods gestild. Dat was het eerste wat nodig was om een mens weer kind te maken. En om God weer zijn vader te laten zijn. Maar het tweede, dat beeld Gods moet hersteld worden. Die mens zelf moet veranderd worden. Er moet niet alleen maar wat voor hem gedaan worden in het stillen van de toorn Gods. Maar er moet ook heel wat in die mens gebeuren. En dat moet de geest doen. Dat kan alleen de geest doen. Maar die geest heeft de Heere Jezus op hetzelfde moment verworven als waarop hij de toorn God stilde. Hij heeft ons de levendmakende geest verworven. En die geest moet nu komen wonen, komen werken in het hart van die afkerige kinderen die God de rug hebben toegekeerd en die bij hem vandaan gegaan zijn en die hem verloochend hebben en die weigeren tot hem terug te keren. Nou, die twee dingen die dus noodzakelijk zijn, het stillen van de toorn Gods, waardoor die mens terug kan komen, en het verwerven van de geest Gods, waardoor die mens innerlijk vernieuwd kan worden en waardoor dat verloren beeld Gods weer hersteld kan worden, zodat die mens ook weer op zijn schepper, op zijn vader zal gaan lijken en de familietrek weer zal gaan vertonen. Die twee dingen heeft Christus mogelijk gemaakt. En nu kan een mens tot kind worden aangenomen. De adoptie. De Bijbel noemt de aanneming tot kinderen. Dat God, omdat zijn toorn gestild is, die vijand van hem, dat weerbarstige schepsel, toch weer terugneemt om Christus wil. Aanneemt. Tot kind aanneemt. Dat is de aanneming tot kinderen. Dat is een juridische zaak. Een zaak die voor de rechtbank speelt. Maar daar zit een andere kant aan. U weet, de Bijbel spreekt niet alleen van de aanneming tot kinderen om zo kind te worden. De Bijbel spreekt ook over de wedergeboorte. Om zo kind te worden. En dat is dat tweede. Dat eerste is, Christus heeft die toorn Gods gestild en op grond daarvan kan God zo'n vijand tot zijn kind maken, aannemen. En dat tweede, dat beeld Gods dat weg is, die verdorvenheid die ervoor in de plaats gekomen is, dat moet weggenomen worden, dat moet hersteld worden. De mens moet opnieuw geboren worden. En de wedergeboorte moet dan zijn verlengstuk krijgen, het leven lang in de heiligmaking, waarin die herschepping naar het beeld van God voortgang krijgt. En van die twee dingen spreekt ons de Bijbel. En dat zijn nou net de twee dingen die nodig zijn in het leven van zondaren. Wil van ons ook gezegd kunnen worden wat onze catechismus zegt, dat God onze Vader door Christus geworden is. Gemeente, wil dat van u en van mij gelden, dan moet van ons ook gezegd kunnen worden. En dan moet God van ons kunnen zeggen, ik heb hem en ik heb haar tot mijn kind aangenomen, dat is één, en ook dit, en ze worden door mijn geest wedergeboren en vernieuwd. Zonder die twee is dit van geen mens waar. Van geen mens. Zonder deze twee dingen, dat God een zondaar weer aanneemt op grond van het werk van Christus, en dat zo'n zondaar vernieuwd wordt door de geest van Christus, zonder die twee kan dat niet gezegd worden van een mens dat God zijn vader geworden is. En dan komt natuurlijk weer de vraag, nou van wie geldt dat dan? Het is duidelijk dat dat niet van alle mensen geldt. Dat is duidelijk. Het is niet waar van alle mensen. Want niet alle mensen worden door Christus met God verzoend. En niet alle mensen worden door de geest Gods wedergeboren en vernieuwd. God is niet de vader van iedereen. Je zou nog kunnen zeggen, maar dat zeg ik liever niet omdat dat verwarrend werkt. Omdat dat een soort spraakverwarring in de hand kan werken. Maar je zou kunnen zeggen dat God de vader van iedereen is, omdat hij de schepper van alle mensen is. Maar laten we er zomaar niet over praten. Het vaderschap Gods heeft niet met zijn schepper zijn te maken. Maar dat heeft te maken met zijn verzoende relatie tot zondaren als resultaat van het werk van Christus. Is dat zo belangrijk om dat te benadrukken? Gemeente, ik denk het wel. Want we leven in een tijd waarin de wezenlijke dingen van het evangelie hoe langer hoe minder gepreekt worden. En hoe langer hoe minder verstaan worden. En hoe langer hoe minder ook beleefd worden. Er is een soort vervaging aan de gang, waardoor de Bijbelse begrippen en de boodschap van de Bijbel niet helder meer voor onze aandacht staat. Een vervaging en een vervlakking die vaak ook langs de weg van het sentiment naar ons toe komt. Ik noem u één voorbeeld. Hoger dan de blauwe luchten en de sterretjes van goud woont een vader in de hemel die van alle kinderen houdt. Dat is niet waar. Dat is niet waar. En er is geen tekst in de Bijbel waarmee u dat bewijzen kunt. Dat is die vervaging. Die vervlakking. De Bijbel leert ons dat niet. Maar zo worden onze kinderen wel misleid. En zo wordt het vaderschap Gods en het waarachtige kindschap niet meer recht gezien. Is dan God de vader van allen die in het verbond zijn? Van allen die op het erf van het verbond geboren worden en die ook het teken en zegel van het verbond ontvangen. Er is een bepaald recht om zo te spreken. En zo doet ons doopsformulier dat ook. Want daar wordt gezegd dat God de Vader bij de doop betuigt dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Ja, zo kun je over het vaderschap Gods spreken. En zo doet de Vader bepaalde toezeggingen en geeft hij bepaalde beloften in het kader van dat verbond. En die laat hij betekenen en verzegelen in het sacrament van de heilige doop. Waarin het gaat over zijn vaderschap en over ons kindschap. Alleen we zullen moeten begrijpen dat de manier waarop dat bedoeld is en waarop ons doopsformulier dat zegt en waarop we dat ook in onze belijdenisgeschriften terugvinden, een zuiver objectieve manier van spreken is. Datzelfde doopsformulier spreekt immers ook nog over de noodzakelijkheid dat door de Heilige Geest moet worden toegeëigend wat we in de belofte bezitten. Je hebt het in de belofte, maar het moet nu ook nog je persoonlijk beleefd eigendom worden. En daar hebben wij dat werk van de Heilige Geest weer bij nodig. En vergeet u trouwens niet, en dat wordt ons ook in dat doopsformulier gezegd, dat wij van nature kinderen des toorns zijn. Gelijk ook de anderen, zegt Paulus daar in Efeze 2 bij. Kinderen des toorns, net zoals de heidenen. Net zoals degenen die geen christelijke opvoeding gekregen hebben. Net zoals degenen die niet op het erf van het verbond geboren zijn. En die nooit als klein kind in een kerkgebouw zijn binnengedragen op de armen van een moeder of een vader om het teken en zegel van het verbond te ontvangen. Van nature kinderen des toorns. Ja, maar is dat dan waar? Gemeente, slaat u met mij even op als u wilt het 8e hoofdstuk van het Johannesevangelie. En daar horen we het uit de mond van de Heere Jezus Christus zelf. En de Heere Jezus zegt dat daar tot hen die op de 8e dag van hun leven besneden werden. En we geloven dat de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, niet waar? Nu? Dan geldt wat van hen gold, wat Jezus tot hen zei, in gelijke mate ook van ons die op de 8e of op de 12e of op de 20e of op de 28e dag van ons leven het teken van de heilige doop ontvingen. Wat zegt de Heere Jezus tot het verbondsvolk? Johannes 8, vers 44. En dat zijn woorden die de Heere Jezus bedoeld heeft als ontmaskerende, als ontdekkende, als woorden die bedoeld zijn om mensen uit hun zelfgenoegzaamheid en uit hun eigen gerechtigheid op te schrikken en ze ineens te confronteren met de werkelijkheid. Gij zijt uit de Vader de duivel. En wilt de begeerten van uw vader doen. Niet een vader in de hemel. Zelfs niet Mozes. Zelfs niet Abraham, waar ze zo prat op gingen. Gij zijt uit uw vader de duivel. En wilt de begeerten van uw vader doen. Die was een mensenmoordenaar van den beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij uit zijn eigen, want hij is een leugenaar en de vader derzelfde leugen. Nou, in die familie horen we thuis. Hem zijn we toegevallen. Toen we van God afvielen, zijn we hem toegevallen. Hebben we bij hem onderdak gezocht. We zijn immers naar zijn stem gaan luisteren. En nu doen we, ik denk weer aan Paulus' woorden in Efeze 2, doen we de wil des vleeses en der gedachten. Zoals hij ons in ons vlees en in onze gedachten verdorven heeft. Het ging over familietrek, nietwaar? We zijn het beeld Gods kwijtgeraakt. We zijn de familietrek van het huisgezin Gods kwijtgeraakt. En wat is nu het gevolg? Wat is nu waar van die mensen van wie de Heere Jezus zegt dat ze uit hun vader de duivel zijn. Dat ze de familietrek van de duivel vertonen. Bewijs? Nou, de Heere Jezus noemt twee trekken in vers 44 van Johannes 8. Wat is de duivel voor iemand? Een moordenaar en een leugenaar. Een moordenaar en een leugenaar. Hij leeft van de haat en hij leeft van het bedrog. En kijk nu uw eigen leven eens na. En kijk nu het leven van uw kinderen eens na. Welke familietrek vertonen ze? Wat is de meest opvallende kinderzonde? Liegen. Op wie lijken ze dan? Op hun vader. De duivel. Je kan wel zien van wie het een jongen en een meisje is. Je kunt het aan ons wel zien wie onze vader is. Moordenaars, leugenaars. Haters van God en van onze naasten, kwaadsprekers. Dat is ook een vorm van moorden. Een ander met woorden, een ander met blikken vermoorden, een ander met gedachten vermoorden. Wat is de wortel van de doodslag? Haat, afgunst, bitterheid. En waar komt dat vandaan? Komt dat uit het beeld Gods? Of komt dat uit het beeld van de duivel? Op wie lijken we dan? En liegen, bedriegen, stiekem of openbaar bedriegen, eigen schriften bedriegen of op wat voor manier dan ook bedriegen, op wie lijken we dan? Is toch duidelijk? Gij wilt de begeerten van uw vader doen. Dus het is maar niet zo waar dat iedereen een kind van God is. Het is ook maar niet zo waar dat iedereen die in het verbond is een kind van God is. We zagen toch dat er twee dingen voldaan moeten worden om een kind van God te zijn. Dan moet God ons aannemen. En daar blijft het niet bij. Als het daarbij bleef, dan zouden we inderdaad voort kunnen gaan met het beeld van die vader de duivel vertonen. Maar God laat het niet bij de aanneming tot kinderen. God gaat zijn geest zenden in de harten van hen die hij aanneemt tot kinderen. Het is de geest der genade, het is de geest der aanneming tot kinderen immers. En het is die geest die gaat vernieuwen. Het is die geest die dat beeld van Satan gaat uitwissen. Het is die geest die die oude mens gaat kruisigen. Het is die geest die een mens tot een nieuw mens gaat maken. En die hem dan op zijn vader in de hemel gaat doen lijken. Zodat hij lust krijgt tot de waarheid. En zodat hij een afkeer krijgt van de leugen. En van alles wat hem aan zijn vader, de duivel, herinnert. En wat hij daarvan meegekregen heeft. En het voorbeeld dat hij daarvan gezien heeft. Dus er is nogal wat voor nodig, gemeente, om een kind van God te worden. En er is nogal wat voor nodig om God tot vader te krijgen. Bij welke familie behoort u? Ja, maar u zegt u, hoe kan ik dat dan te weten komen, dat ik een kind van God ben? En hoe kan ik antwoord geven op de vraag of ik wel echt een kind van God ben? Dat is een belangrijke vraag, maar ik heb u zo pas al gezegd dat ik hem vanmorgen niet beantwoord. Een paar dingen heb ik eigenlijk al aangestipt. Want helemaal onbesproken kan het eigenlijk ook weer niet blijven, maar ik hoop er apart op in te gaan, omdat het een hele wezenlijke vraag is. Omdat het een levensvraag is. Maar er nu even van uitgaande, van het kindschap. Wat laat de Bijbel ons daar dan van zien? Wat is dat nou, wat houdt dat nou in, als dat van ons waar is? In de weg van aanneming en wedergeboorte, dat God onze Vader door Christus geworden is. Wat houdt dat dan in? Wat is de rijkdom van die positie? Wel, laat ik dat aan de hand van het woord van God vanmorgen nog proberen te beantwoorden. En dan ligt het er duidelijk in, ik heb dat ook al aangeduid, dan is een mens weer wel in dat huisgezin Gods aangenomen. Dan is die onder het huisdak van God terechtgekomen, samen met anderen. Samen met allen die ditzelfde voorrecht ontvangen. Dan hebben ze dus God tot vader. Dan hebben ze, zo mag ik dat ook zeggen, dan hebben ze de Heer Jezus, de enige natuurlijke zoon van God, tot oudste broeder. Dat is ook bijbels, want de Heer Jezus, en van hem wordt gezegd dat hij zich niet schaamt, hen, zijn discipelen, zijn volgelingen, broeders te noemen. Dus nogmaals, dan krijgen ze God tot vader, dan krijgen ze de Heer Jezus tot oudste broeder, die op een bijzondere manier aan hen verbonden is en met hen verenigd is. Dan krijgen ze een tere relatie tot God de Vader. Dan krijgen ze een tere relatie tot God de Zoon. En in die familiekring krijgen ze ook een nieuwe relatie met de anderen. Die een even dierbaar geloof ontvangen hebben. En die door dezelfde genade tot dezelfde positie verheven zijn. Dan krijgen ze elkaar tot broeders en zusters. En dan heeft dat niet meer die slappe, afgetrokken betekenis die het in ons spraakgebruik, ik bedoel ons kerkelijk spraakgebruik, zo vaak gekregen heeft. Maar dan is het de waarachtige band van het geloof die hen gemeenschappelijk aan God de Vader en aan de Heer Jezus Christus verbindt, die resulteert in een hartelijke band van liefde waarmee ze samen verbonden en verenigd zijn. En dan zie je dat, dat ze in dat gezin ook echt allemaal de familietrekken gaan vertonen. Dan gaan ze lijken op God. Of je kan ook zeggen, dan gaan ze lijken op de Heer Jezus. Want daar zorgt de Heilige Geest voor. Zijn beeld vertonen. Naar zijn beeld herschapen worden. Dat is toch zo? Dat kan niet anders. Dit ligt in de lijn van het werk van God. God rechtvaardigt niet alleen en God neemt niet alleen tot kinderen aan, maar de Heere heiligt ook, de Heere vernieuwt ook. En ja, nu zeg ik toch eigenlijk een paar dingen over wat ik volgende week of over 2 weken, want volgende week zondag is een van mijn vrije zondagen, maar wat ik over 2 weken dan hoop te verkondigen in uw midden, toch een paar dingen nu alvast, hoe je dat dan weet. En hoe dat dan openbaar komt, dat kindschap. Nou, laat ik er dit dan van zeggen. Ze gaan allemaal op hun vader lijken. Waarin dan? Hoe staat God tegenover de zonde? Hij haat de zonde. En Gods kinderen haten de zonde. Nou, laat ik het zo zeggen, ze beginnen de zonde te haten. Want het zal wel nooit volmaakt zijn zolang ze in dit leven verkeren. Maar ze beginnen de zonde te haten. Hoe staat God tegenover zijn wet? Hij respecteert zijn wet. Hij acht zijn wet hoog. Hij beschouwt die wet als heilig, rechtvaardig en goed. Hij heeft zijn wet lief. En Gods kinderen dan? Ze beginnen die wet hoog te achten, heilig te achten, rechtvaardig te achten, goed te achten. Ze beginnen die wet lief te hebben. En zo zou je meer kunnen noemen. Ze krijgen deel aan de familietrek. Allemaal. Misschien de een wat meer dan de ander, want er is verschil. Dat is in een gezin ook. Verschil in aanleg, verschil in bekwaamheid, verschil in talenten. Dat is in een gewoon aards gezin ook. Dat zal in dat huisgezin Gods ook zo zijn. De een is vlugger om wat te leren. De een heeft wat meer moeite dan om te leren en af te leren soms. En zo is het in het geestelijke ook. Maar ze beginnen allemaal diezelfde trekken te vertonen. En daarin herkennen ze elkaar ook. En als ze erover gaan praten, zonder dat je dat nou met opzet doet, maar als ze gaan praten met elkaar over de innerlijke bewegingen van hun hart en de roerselen van hun ziel en hun verhouding tot God en hun verhouding tot de zonde en hun begeerten en hun verlangens, als ze met elkaar gaan spreken, dan is er het moment van herkenning. Dat heb je in een gezin. Dat heb je onder degenen die tot hetzelfde gezin behoren. Die hebben dingen gemeenschappelijk, die herkennen dingen van elkaar. Omdat ze in elkaar bewust of onbewust iets terugvinden van vader of moeder. En een vreemde staat daar buiten. En als we waarachtig tot het huisgezin Gods behoren, nou, niet volmaakt, maar dan is er de herkenning met een ander die daar ook bij hoort. Soms vraag je je af, hoe kan hij dat nou doen of hoe kan zij dat nou zeggen? Maar door alles heen is er toch de beleving van het, we hebben hetzelfde dierbare geloof verkregen. En praat je nou met een ander die misschien de termen wel gebruikt, en die misschien wel tot dezelfde gemeente behoort, dan mis je dat moment van herkenning. Ja, dat is een mysterie, ik kan het niet verklaren. Maar dat is de werkelijkheid. In dat gezin, die broeders, die waarachtig broeder zijn, die elkaar maar niet alleen broeder noemen, maar die het ook in de waarachtige broederlijke liefde beleven, is die gemeenschappelijke ondervinding dat ze allemaal een trek hebben naar boven. Zoekt de dingen die boven zijn. Er is bij allemaal een hongeren naar het woord. Oh, dat kan bij de een soms sluimeren. De een in een gezin heeft wel eens meer trek of minder trek dan de ander. En sommigen zijn ziek ook en dan hebben ze helemaal geen trek in eten, terwijl ze toch tot gezin behoren. Maar als het allemaal weer een beetje normaal functioneert, dan is er bij al die gezinsleden van dat huisgezin Gods, bij al die broeders en zusters die het waarachtig zijn, ook een verlangen naar het woord van God. Naar de redelijke, onvervalste melk van het woord van God. En er is in hun ervaring niets, maar dan ook niets, wat daarmee te vergelijken is. Ze drinken wel eens uit een andere bron, maar dan gaan ze overgeven. Daar worden ze ziek van. En ze keren zich ervan af. Om weer terug te komen bij die redelijke, onvervalste melk van het woord van God. En dan heb je soms ook van die kinderen van de buren die meegaan doen, maar die toch eigenlijk vreemdelingen blijven in dat gezin. Die er een hele hoop van kunnen napraten, maar die het familiegeheim niet kennen. Ze kennen ook allemaal de weg naar de troon van hun vader. Ze hebben ook allemaal hun geestelijke ervaringen. En hoe verscheiden die ook mogen zijn, er zit een grondpatroon bij allemaal in. Oh ja, zeker, overeenkomstig hun karakter, overeenkomstig hun geaardheid, overeenkomstig hun leeftijd, overeenkomstig zoveel andere dingen meer, zijn er verscheidene dingen en verscheidene belevingen, maar in het grondpatroon herkennen ze het weer bij elkaar. Ze weten allemaal in beginsel wat bekering is. weten ze allemaal van. Eén ding weet ik, dat ik blind was en nu zie. Ze weten allemaal, met allerlei variaties, wat waarachtig geloof is. En ook wat de geloofsstrijd is. En wat de aanvechtingen zijn. En waar de duivel ze soms mee overhoop zoekt te jagen. En ze kennen allemaal, nogmaals in beginsel, ook de waarachtige ootmoed. Wonderlijk dat ze zo overeenkomen. Hoe komt dat? Omdat het dezelfde geest is die in hen allen werkt. En dat is de geest die in het hoofd woont, in Christus. Die nu ook in de leden van zijn lichaam woont. En daarom gaan ze het bij elkaar herkennen, want het komt bij allemaal van Christus vandaan. Het is een stukje van de weerspiegeling van zijn beeld. En al hebben ze elkaar nooit eerder ontmoet. En al hebben ze nooit eerder van elkaar gehoord. Als ze 5 minuten bij elkaar zijn en ze spreken, aangenomen dat ze elkaars taal spreken, dat de taal geen barrière vormt. Maar als ze 5 minuten bij elkaar zijn en ze spreken over wie God voor hen is en wat de genade Gods voor hen is, dan is het duidelijk. Duidelijk. Ze horen bij hetzelfde gezin. Bij dezelfde vader. En dezelfde oudste broer. Dat is een van de dingen die erbij hoort als het gaat over het kindschap. Je hoort dan ook in dat gezin Gods. En dan nog een consequentie, niet minder heerlijk. Heerlijker nog, zou ik zeggen. Dat is dat ze nu ook erfgenamen zijn. Niet waar, dat zegt Paulus. Indien wij kinderen zijn, zijn we erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Nou, daar is de Bijbel vol van. Van het feit dat Gods kinderen een erfenis hebben die voor hen bewaard wordt. Er wordt gesproken over degenen die de zaligheid beërven zullen. Ze worden genoemd de erfgenamen van het koninkrijk. Mede-erfgenamen van de genade des levens. Er staat in Openbaring 21, die overwint zal alles beërven. En wat zullen ze dan beërven? Wat is het dan? Erfgenamen Gods. Dat mag ik op 2 manieren verstaan. Dat betekent in de eerste plaats dat ze God zelf tot hun erfdeel hebben. Alles wat God is, is van hen. God zelf is van hen. De Heere is mijn deel, zegt mijn ziel. Alles wat God is en heeft en doet. Zijn oog om over hen te waken. Zijn hand om hen te geleiden. Zijn macht om hen te beschermen. Zijn trouw om hen veilig thuis te brengen. Dat is allemaal van hen. De Heere is mijn deel. Met zijn ogen en zijn handen en zijn macht en zijn wijsheid en zijn trouw en zijn liefde en alles wat hij is. Erfgename Gods. Dat betekent ook dat alles wat God heeft voor hen is. Niet alleen alles wat God is, maar ook alles wat God heeft. Abraham wordt genoemd een erfgenaam der wereld. En als u leest in 1 Korinthe 3, het laatste deel, dan noemt Paulus op wereld, aarde, hemel, machten, krachten. Alles is uwe, schrijft hij aan de gelovigen in Korinthe. Alles is uwe. En als we dan vragen hoe dat kan, dat een kind des toorns een erfgenaam des hemels, een erfgenaam Gods wordt, dan zegt Paulus als antwoord daarop, ja, die erfgenamen Gods zijn mede erfgenamen met Christus. En wie is Christus? Hij is de erfgenaam van alle dingen. En ben je nou aan Christus verbonden door een waarachtig geloof? En ben je nou door Christus tot kind aangenomen? En word je door de geest van Christus tot een kind vernieuwd? Dan ben je met Christus mede erfgenaam van alle dingen. En dat betekent tegelijkertijd dat die erfenis ontzaglijk groot is. Want dacht u dat God de Vader zijn enige geboren zo met een kleinigheidje beloont? Dat hij hem een kleine erfenis geeft? Nee, als Christus erfgenaam van alle dingen is en als Gods kinderen mede erfgenamen met Christus zijn, dan zullen ze in een onmetelijke erfenis delen. Mede erfgenamen met Christus garandeert de grootheid van de erfenis. Mede erfgenamen met Christus, dat garandeert ook de zekerheid van de erfenis. Zou er een mogelijkheid bestaan dat de Zoon van God nog een keer onterfd wordt? Dat hij buiten rechten geplaatst wordt? Zou er een mogelijkheid bestaan dat God tegen zijn eigen enige geboren zoon zal zeggen: u bent niet langer de erfgenaam van alle dingen? Onmogelijk, nietwaar? Zo onmogelijk is het dat God tegen één van de mede-erfgenamen van Christus zal zeggen: en nu moet ik u onterven. Zo onmogelijk is dat ook. Want Petrus zegt, die erfenis wordt in de hemelen bewaard, onbevlekkelijk, onverwelkelijk, onverderfelijk. En de erfgenamen worden hier op aarde bewaard, zodat ze straks in het bezit van die erfenis gesteld zullen worden. En dat staat net zo vast als dat Christus nu al alle dingen geërfd heeft. Dat is de rijkdom die aan het kindschap verbonden is. De herstelling in de gemeenschap met God. Jezus Christus als oudste broer. De herkenning van hen die een even dierbaar geloof gekregen hebben. De eerste twee punten werk ik later nog wel wat meer uit. Beleven en welzijn. En dan ook nog het erfgenaam zijn. Dat is de ontzaglijke rijkdom. Ziet u wat er aan verbonden is aan het kindschap. En hoe gewichtig het is. En hoe belangrijk de vraag is of we erbij horen of wij mede-erfgenamen van Christus zijn. Kijk, de apostel zegt niet, indien wij kinderen zijn, zijn we allemaal apostelen. Dat zegt hij niet. Hij zegt niet, indien wij kinderen zijn, dan ook allemaal predikers van het evangelie. Nee, dat is ook niet waar. Hij zegt niet, indien wij kinderen zijn, dan allemaal profeten. Dat maakt God al zijn kinderen niet. Hij zegt ook niet, indien wij kinderen zijn, dan zullen we allemaal verzekerde gelovigen zijn. Nee. Maar hij zegt, indien we kinderen zijn, dan zijn we wel allemaal erfgenamen. Zoals in een gezin ze niet allemaal even ver komen in ontwikkeling en ze niet allemaal even oud zijn en ze niet allemaal precies op hetzelfde niveau zijn, maar wel allemaal kinderen zijn. En dus ook allemaal erfgenamen. Nogmaals, wil dat voorrecht ons deel zijn, gemeente, allemaal erfgenamen, dan moeten we allemaal kinderen zijn. En daar luistert het ontzaglijk naar. Hebt u die familietrek? Heiligheid. Wees heilig. Want ik, de Heere, uw God, ben heilig. Hebben we deel aan dat verzoenend, dat verlossend werk van Christus die de toorn heeft gestild? Buiten hem kan het niet. Buiten hem neemt God geen zondaar aan. Buiten hem is God niet de vader van zo'n zondaar geworden. Maar één ding moet ik er nog bij zeggen, als het over de erfenis gaat. De Bijbel maakt dat ook duidelijk. U moet ook niet denken dat het dan allemaal heerlijkheid en zaligheid is op aarde. Bij de erfenis hoort ook nog wat anders. Wat dan? Nou, we vinden dat in de geschiedenis van de rijke jongeling. Aan het eind daarvan, als de jongeling weg is, dan zijn de discipelen in verwarring en in verlegenheid gebracht. Wie kan dan zalig worden, zeggen ze. Ja, zegt de Heer Jezus, ja, wat bij de mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Alle dingen zijn mogelijk bij God. Nou, vers 28 van Marcus 10. En Petrus begon tot hem te zeggen, zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. En Jezus antwoordende zeide, voorwaar zeg ik u, er is niemand die verlaten heeft huis of broeders of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers om mijnentwil en des evangelies wil, of hij ontvangt 100-voud. Hij wordt erfgenaam. Hij ontvangt een erfenis, nu 100-voud, nu in deze tijd, huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers. En dan nog wat. Dat hoort ook bij de erfenis. Wat is dat dan? Met de vervolgingen. Dat is eerlijk van de Heere Jezus om dat erbij te zeggen. Want dat komt erbij. Ze zijn toch broeders van die oudste broeder. Van de Heere Jezus. En voor hem hoorde dat ook bij de erfenis. Vervolgingen. Ze hebben mij gehaat. Ze zullen ook u haten. Dat hoort erbij. En dat krijgen we net zo goed mee. Nu in deze tijd. Dat is de prijs die ervoor betaald moet worden. En je mag wel even neerzitten en uitrekenen of die prijs het je waard is. Zegt de Heer Jezus toch, zit neer en reken uit als je een toren gaat bouwen of je genoeg hebt om niet alleen te beginnen, maar ook te voleindigen. Want wat zou een mens belachelijk worden als die het begon te doen, een fundament gelegd heeft en een meter hoog gekomen was met de bouw van zijn toren. En als die dan moest zeggen, ja, bij gebrek aan geld blijft het hierbij en moet ik het werk afbreken en staken. Reken uit of je voldoende hebt. Reken uit of je voldoende hebt als je als koning een veldtocht wilt beginnen, een oorlog wilt gaan voeren met een ander koninkrijk. En of je in staat bent om met 10.000 een ander die met 20.000 komt tegemoet te treden. Want wat zou het baten om zomaar in de strijd te gaan en van tevoren niet uitgerekend te hebben of je het volbrengen kunt. Zo zegt de Heere, als je discipel begeert te zijn, als je achter mij aan wilt komen, als je alles begeert te verlaten om mij te volgen, wees er dan zeker van dat je in een nieuwe familie thuis terechtkomt. En dat je vaders en moeders en broeders en zusters ontvangen zult en bezittingen en zegeningen en een erfenis met de vervolgingen. Want die zijn mijn deel ook, zegt Christus. Die komen over mij ook. En je leeft in het midden van een vijandige wereld. Dat ondervond hij, de oudste broeder. En dat ondervinden de anderen ook. Die aan hem verbonden zijn. Maar maakt dat de zaak dan niet moeilijk? Nee. Nee, toch niet. Toch niet. Waarom niet? Ook in dit opzicht. Als het gaat om de vervolgingen, om de verdrukkingen. In de wereld zult gij verdrukking hebben. We moeten door vele verdrukkingen ingaan in het koninkrijk der hemel. Satan zit niet stil. De vijand zit niet stil. Satan gunt ons geen genade, gunt ons het nieuwe leven niet. En de zonde blijft op ons loeren. En de doodvijanden zullen niet ophouden ons te bestrijden. En daar weet Gods kind van. Natuurlijk weet hij daarvan, van de zwakheid van zijn eigen geloof en de zwakheid van zijn vlees en de machten van de boze en de onoverwinnelijke krachten van de vorst der duisternis en de verleidingen die er zijn zonder dat je er erg in hebt en voordat je er erg in hebt. En je bent gestruikeld en het is weer mis en de gemeenschap met de Heer is verbroken. Plus wat er dan nog vanuit de buitenwereld kan komen, wat vlees en bloed heeft aangenomen, soms in huisgenoten zelfs, daar weet Gods kind van, en de vervolgingen, ze horen bij de erfenis. Maar is dat dan niet genoeg om een mens af te schrikken? Nee, waarom niet? Ook bij het ontvangen van dat deel van de erfenis zijn de kinderen mede erfgenamen met Christus. Wat betekent dat dan? Dat in al hun benauwdheid hij mede benauwd is. En dat maakt ook dat deel van de erfenis aanvaardbaar. Omdat hij een barmhartige hoge priester is, die behoorlijk medelijden kan hebben met hun zwakheden, omdat hij in alle dingen verzocht is geweest. Net als zij. Maar zonder zonde. Daarom is ook dat deel van de erfenis te aanvaarden, omdat het in gemeenschap met Christus aanvaard mag worden. En omdat dat kruis dat meekomt bij het discipelschap, dat kruis dat zwaar kan zijn, dat kruis dat schrijnen kan, dat kruis dat naar je eigen waarneming je rug nog eens een keer breken zal. Het is het kruis dat je Christus achterna mag dragen. En waarin je gemeenschap mag krijgen met zijn lijden. Ach, dan is het ook nog een dierbaar stuk van de erfenis. Want het is het kruis van Christus. Het is de verbondenheid met hem die we erven. Zijn we erfgenamen? Zijn wij kinderen? Ja, mag u dat, zonder dat ik dat nou verder uitgewerkt heb, mag u dat inderdaad geloven? Een paar vragen. Zijn wij erfgenamen met Christus? Ligt daar een erfenis in de hemel, onbevlekt en onverwelkelijk, die voor ons bewaard wordt? Waarom zitten we dan nog zo aan de aarde vast? Alsof daar ons leven van afhangt. En waarom staan we dan vaak nog zo open voor die aanbiedingen van de vorst der duisternis? Eén knieval en ik zal u geven. Hebben we een erfenis te wachten? Dan dienen we de pinnen van onze tent op onze pelgrimsreis hier niet zo vast in de grond te slaan. Doen we dat wel, dan kost het de Heere alleen nog maar meer moeite om ze los te wrikken. En het kost ons alleen maar meer pijn als ze losgewrikt worden. Is het voor de erfgenamen dan niet het beste? Is het dan voor de erfgenamen ook niet genoeg om God tot hun deel te hebben? Is dat niet de taal van degene die beleeft dat hij erfgenaam is? Het is mij goed nabij God te zijn. Amen. We zingen Psalm 31, het 15e en het 17e vers. Psalm 31, vers 15 en 17. Thank you. hoogmoedig danken wij u, o groot en heerlijk God, die u in uw genade geopenbaard hebt en die gewilligheid hebt betoond om uw Zoon te zenden en om in Christus en om Christus wil ook weer een genadig Vader voor verloren zondaren te willen wezen en die door uw Geest zulken ook vernieuwd en naar uw beeld herschept. We danken u, Heere, voor wat u ons gegeven hebt in uw woord en voor het onderwijs dat we mochten ontvangen. Dat dat bestaat, dat onze catechismus met deze woorden beleidt, dat God om Christus wil onze Vader geworden is. Dat dat kan, dat dat gebeurt. Dat er mensen zijn die dat echt kunnen zeggen. Dat er mensen zijn van wie u dat zegt. Dat ze uw kinderen geworden zijn. En dat u hun vader bent. En Christus Jezus hun oudste broeder. Wat een wonder dat u Satans kinderen, u hebt het zelf gezegd, zo veranderd en zo vernieuwd dat ze in het huisgezin Gods een plaats krijgen. De familietrekken van dat huisgezin mogen gaan vertonen, zij het dan gebrekkig. Wat is er? O Heere, wat een zegen. En wat is daar een rijkdom aan verbonden? Want nu zijn ze ook nog erfgenamen. Erfgenamen van alle dingen. Erfgenamen Gods. Heere, ze kunnen hun rijkdom nooit op. En ze zullen de eeuwigheid nodig hebben om de erflater ervoor te danken. O God, genadige, barmhartige God en Vader, we danken u voor het voorrecht dat dit in de Bijbel staat. Maar daar hebben we niet genoeg aan. Mogen we het kennen, heel persoonlijk. En laten we onszelf niet wat wijs maken, denkend aan een algemeen vaderschap. Of laten we niet genoeg hebben aan vaderschap in het kader van het verbond, zonder dat we de toepassing en de toe-eigening en de beleving en de inwilliging van het verbond kennen door het waarachtig geloof. Schenk ons en in de weg van de aanneming en in de weg van de wedergeboorte de persoonlijke beleving van het ingelijfd worden in dat huisgezin Gods. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 29ste vers. 119, vers 29. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.